En de schriftlezing is deze morgen uit de profeet Zacharia, het 9e hoofdstuk. Zacharia 9. Het is, geliefde gemeente, een hoofdstuk vol van heerlijke beloften. Voor wie hongerig en dorstig is, zal dat ontdekken. Een van die heerlijke beloften op deze Adventszondag willen we daarover nadenken, is in het 9e vers uit dit hoofdstuk. Zacharia 9, vers 9. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. En dan zetten wij boven de preek, liefde gemeente, uw koning komt, zijn komst wordt door de Heere zelf verzekerd. Dat kan alleen maar vastigheid geven als we zien wie het is die deze belofte uitspreekt en hoe hij dat doet. Degene die trouwens geen van zijn beloften ter aarde laat vallen, ook deze belofte vervuld heeft en die God, die hebben wij ook zelf zo nodig vandaag, als degene die alle dingen schenkt, niet zomaar wat zegt, maar ook doet wat hij zegt. En het is bij de Heere één, hè? Woord en daad. Bij mensen niet, bij de Heere wel. Tweede gedachte is dan, hij komt. Maar dan kunnen we daar verschillende dingen van zeggen, doet de tekst ook. Maar wij benadrukken dan dat hij komt rijdende op een ezel. Het veulen van een ezel, en moeder ezel, die liep erachteraan. Zo kwam hij de poorten van Jeruzalem binnen en het volk riep, Hosanna, deze woorden zijn vervuld. Hosanna, dat betekent niet zozeer hoera of zo, maar het betekent, geef ons uw heil. Psalm 118, hè? Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed, Hosanna. Er zit het woord genadig in, wat we ook vinden in de naam Johannes. En dan tenslotte, hij brengt grote blijdschap. Ja, dat doet de zonde niet, dat doet de wereld niet, dat doen mensen niet. Dat doet hij. Hij brengt grote blijdschap. Ja, het volk Israël was na 70 jaar ballingschap weer terug in het beloofde land. Niet het hele volk, een gedeelte ervan. Later zijn er nog weer anderen gekomen, maar dat ook is een vervulling van de belofte geweest. De Heere heeft zelf een weg ook teruggebaand. En dat is eigenlijk de hoofdgedachte ook van de tekst. De Heere baant zelf wegen, waar wij eigenlijk geen wegen zien of wegen opgebroken hebben of op doodlopende wegen terechtgekomen zijn. De Heere baant dan zelf een weg weer helemaal terug. En als ze daar dan komen in het land, ja, dan zijn ze natuurlijk verblijd. Toch? Ik stel me dat zo voor als mensen vrij worden gelaten, als ze jaren in de gevangenis hebben gezeten, dat er dan een grote blijdschap zal zijn. Toch? U hebt er waarschijnlijk geen ervaring mee, maar dat kunnen we ons heel goed voorstellen. Dan heb je toch de vrijheid weer, hè? Want de muren die komen toch op je af, als je in de gevangenis zit. En ze zeggen wel eens, het zijn hotels, maar daar geloof ik ook weer niks van. Een gevangenis. Je mag er niet uit. En je zit daar omdat je straf draagt voor iets wat je gedaan hebt. Maar als dan de straftijd voorbij is, wat zal dat een vreugde zijn? Dat is voor Israël ook zo geweest. Ze waren verblijd. En het was ook een heel groot wonder. De Heere had de weg zo heel voorspoedig gemaakt en toen waren ze weer terug. Maar toen waren ze dus in dat land. En dan komt ook de werkelijkheid weer zo op je af. Want hoe troffen ze dat land nou aan? Wel, het was eigenlijk niets anders dan een grote puinhoop. De muren om Jeruzalem heen lagen in puin. Dus de woningen ook, ja. En weet je, de tempel, hè? De prachtige tempel van Salomo. Het moet een heel mooi bouwwerk geweest zijn. Een indrukwekkend bouwwerk. En ook weg, verwoest. Jeruzalem, de tempel, Gods altaren. Het lag al verwoest door die geweldenaren. Ja, de vijand had een goed huis gehouden. En de oorzaak lag natuurlijk in de zonde. En daar wilden die puinhopen dan ook maar weer aan herinneren. Zoals allerlei dingen in ons leven en de puinhopen ook in uw leven aan moeten doen herinneren. Hè? Waar ligt de oorzaak? Maar ze zaten dan toch wel mee. En het paleis, koning David, de zonen van David die daar gewoond hadden, dat heerlijke paleis. Amos de profeet zegt, het paleis was een vervallen hut geworden. Nou ja, een hut, dat is al niet veel. Dat is mooi als je schuiling zoekt. Hè, je loopt in de bergen, daar komt onweer opzetten. Dan ben je blij met een hut. Maar om er nou te wonen. Maar dan nog eens een vervallen hut. Eens dat eens zo'n mooie paleis een hut geworden, als het ware. Hè. Zo zegt Amos dat. En dan sta je toch weer voor menselijke onmogelijkheden. Hoe nu verder? Weet u dat de Heere toch doorgaans zo werkt, hè? Dat je altijd weer voor nieuwe dingen staat en altijd weer de Heere nodig hebt. Zo werkt de Heer. Dat doet hij niet om te plagen, want dat kan God niet. Maar dat is zijn gewone manier van doen. Want mensen, die kunnen gelijk weer gaan feestvieren, hè? Ja, we zijn weer terug in het land en dan gaan we feestvieren. En dan God vergeten natuurlijk weer. Dat, ja, poosje blij zijn, maar dan toch weer verder gaan. Weer verder gaan. Dat is ook het risico dat we nu lopen, hè? Straks als alles toch weer eens voorbij zal gaan. Misschien, hè, voorbij zal zijn. Die hele dreiging van dat virus. Ja, wat gebeurt er daarna? Gaan we dan feestvieren met z'n allen? De Heere die weet wel hoe een mens in elkaar zit. En bij zijn kinderen doet hij het in ieder geval zo. Hij houdt ze klein. Hè? En dat is moeilijk, dat willen we niet. Maar hij doet het wel. Om hem nodig te krijgen. Ze hebben hem weer nodig. Want dat paleis, wie maakt er van een hut nou een paleis? Wie maakt er nou weer een tempel? He, was allemaal weg. De muren om Jeruzalem heen. Huizen bouwen. Het land moest helemaal herbouwd worden weer. En hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? En zo kunnen er allerlei dingen op je afkomen dat je zegt, Heere, we zijn maar mensen. Hoe moeten we dit en hoe moeten we dat doen? En dan, kijk, daar komt iemand aan. Over de heuvelen. Ach, we zien gelijk wie het is. Een profeet. Die herken je zo. Een profeet. En dat is altijd God zelf, hè. Als hij een profeet stuurt, dan komt God daarin mee. Die stuurt hem. Dat is een profeet. Ja, valse profeet, die komen zelf. Die lopen zelf. En die ze praten maar wat. Maar een profeet door de Heere gestuurd, daar komt God zelf in mee, hè. En dat gebeurt nu. En dat had Jesaja, de profeet, ook al voorzegd. In die heerlijke en zo bekende profetieën, hè. In het 40ste hoofdstuk. Troost, troost. Mijn volk zal uw lieder God zeggen. Die zegt het zelf. Dat is de stem. En spreekt naar het hart van Jeruzalem. Dat er strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, en dan zegt die stem ook, wat is een mens? Alle vlees is als gras en de heerlijkheid van een mens is als een bloem. Ja, daar staan ze dan, dat volk. Wat zijn ze nog in zichzelf? Maar, zegt Jesaja dan, het woord des Heren houdt stand in eeuwigheid. En daar komt die profeet nou mee. Die komt met het woord van God. Ja, die komt met een opengeslagen Bijbel, om het zo maar eens te zeggen. Die komt een boodschap van God brengen. Kunnen u er ook zo naar uitzien? Naar een boodschap van God? Naar een woord waar je wat aan hebt, waar je aan vast kunt houden, waar je op kunt hopen? Een woord van God, kun je er ook soms nog naar uitzien, bij een adventskind geworden? Uitzien naar de Heere, want van hem moet toch alles komen. Van hem moet het toch alleen komen. En van hem moet het toch altijd komen. Dat is het kerstevangelie. En wat zegt nu deze profeet? Zacharia is zijn naam. Ja, dan zendt God toch weer een profeet. Hij heeft in die tijd ook andere profeten gestuurd. Maar ook deze Zacharia met zijn prachtige beloften. Hè? Dat woord om het volk op te beuren en te bemoedigen. Is echt een kenmerk van Gods kinderen. Hè? Ze hebben moed nodig altijd. Opgebeurd moeten ze worden. Vertroost. Ja? Anderen die het zelf kunnen doen, die hebben geen troost nodig. Maar dat weet de Heer. En dan komt hij ook met die heerlijke woorden. En dan die woorden van onze tekst. Verheug u, zeer gij dochter Sions. Klinkt een beetje vreemd, hè? Ja, als je naar die puinhopen kijkt. En als je aan de oorzaak van die puinhopen denkt, ja, dan denk je, hoe kan de profeet dit nu zeggen? Verheug u zeer, gij dochter Sions, en juich gij dochter Jeruzalems. Ja, als je naar die puinhopen kijkt, daar kijken we dan in de regel het meest naar, hè, en vooral naar de omstandigheden. Dat doen we vandaag de dag ook. Elke dag houden we het bij, zoveel besmettingen erbij. Ook in onze plaats waar we wonen, tientallen per dag. Zoveel sterfgevallen ook binnen de gemeente. Mensen die ziek zijn, in quarantaine zitten. Dan kijk, en dat hoeven we niet te ontkennen. Nee, we kunnen er rustig over praten en naar kijken. Maar als dat het alleen is. Nee, de Heere komt met een boodschap om ons daarop te richten. Om daaraan vast te houden. Een boodschap die deze dingen, die ellendige dingen die in het leven kunnen gebeuren, niet ontkent. Maar die met een andere werkelijkheid komt. Weet u wat zo mooi is? Ze worden nog aangesproken met zo'n mooie naam. Hè? Ja, iemand die in de gevangenis gezeten heeft. Misschien als je een buurman hebt die in de gevangenis gezeten hebt. Nou, dan onthoud je. Hè? Dat zeg je ook tegen een, als je mensen op bezoek krijgt. Onze buurman, die heeft in de gevangenis gezeten. Dat vergeet je niet. Die druk je een stempel op. Ja. Maar zo is een mens dan ook weer, hè. Maar dat doet de Heere nu niet, hè. Ze komen net uit de gevangenis, eigen schuld. Ze hebben een grote zonde gedaan. En dan worden ze hier aangesproken met zo'n mooi woord. Gij dochter Sions. Gij dochter van Jeruzalem. Weet je wat dat betekent, dit? Ja, dat paleis van David, dat was een hut geworden. En de tempel, weg. En de muur, gebroken. Maar de belofte van God, die stond nog helemaal overeind. Ja, de belovende God was er nog. En zijn woord is een eeuwig blijvend woord. Dat kan niet teniet gedaan worden. Dat vindt u toch ook wel een groot wonder. Dat woord kan niet teniet gedaan worden. En dat is op zichzelf al iets heel groots. Maar dat wordt hier dan wel eventjes met zoveel woorden gezegd. Als de Heere dat volk noemt, dochter Sions. Dat ziet op de verbondsrelatie. Maar vooral ook op de liefde van God voor dit volk, dat begrijp je toch niet. Wij hebben de buurman die in de gevangenis gezeten en heeft afgeschreven. Maar God doet dat niet, hè? Nee. God heet ze welkom. Hoe is het onmogelijk? Ja, dat is God, hè? Hij heet ze welkom. Ja, de straf is wel gedragen. En het recht van God heeft genoegdoening gekregen. En dat is ook de reden waarom hij ze nu welkom heet. En dat zal ook in de Zoon die hij zendt duidelijk worden. Dat God daarom hen verwelkomen kan en daarom zijn genade weer zal bewijzen en daarom zijn belofte woord vervuld, niet om dat volk, nee, maar om hemzelf, hij de belovende God. Verheug u zeer, gij dochter Sions, en juich, gij dochter van Jeruzalem. En dan moet je in een kerk zitten waar je mond moet houden. Op Psalm 85 vers 1 wordt opgegeven. Moeilijk, hè? Vind je dat niet moeilijk? Ik vind het zo moeilijk. En je mond houden in de kerk met die prachtige psalmen. Waarin je je hart kunt leggen. Waarin je kunt uiten wat er in het binnenste van je leeft. Maar ja, kan wel hoor. Ook als je zwijgen moet. Dan kan het hart toch zo vrolijk zijn als je let op wie de Heere is. Ja, want hij zegt, uw koning komt. Nou, dat hadden ze nou net nodig. Ze stonden daar een beetje verdwaasd naar elkaar te kijken en om zich heen te kijken. Wat misten ze eigenlijk? Ja, waar was nou eigenlijk een koning, hun koning? Waar was die nou eigenlijk? Thuis van David zou er zijn, ja. Zou een lamp branden tot in eeuwigheid. En dat gaat God nu laten zien, dat die lamp nog brandt. En dat hij zijn belofte niet vergeten heeft. En dat de grote zoon van David komen zal. Zie, uw koning komt. Uw koning, ja. Er waren grote wereldrijken toen. Ze hadden gezucht onder het bewind van de despoot Nebukadnezar wereldwijd. Het was geen aardige man hoor. Dacht alleen maar aan zichzelf. Zoals heel veel vorsten doen. Ja, leven niet voor het volk, voor zichzelf. En toen was er een ander wereldrijk gekomen, het rijk van de Meden en de Persen. Dat was van hetzelfde laken en pak. Hè? Ja, en daarna de Grieken. En daarna de Romeinen. Nou, dat waren ook. Die heersten ook over je met een ijzeren roede. Maar hier spreekt de Heere van een andere koning. Een echte koning. Een koning die er is voor jou. Ja, een koning die er is voor een ander. Een ander, ja, dat is dan dat volk. Dat zondige volk, ja. Een koning die denkt aan een ander, die leeft voor een ander, die sterft voor een ander, die opgestaan is voor hen en die hen het eeuwige leven geeft, die alles is voor zijn volk. Dat volk, nou wat kunnen we daar nou eigenlijk van zeggen? Nou, laten we daar maar over zwijgen. Maar die koning, hè, die koning van dat volk, dat is toch wel zo'n heerlijke koning. Een koning waar je bij thuis kunt voelen. Waar je op je gemak kunt voelen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Een koning die zelf de afstand die je voelen kan vanwege je zonde overbrugt. Hij zegt niet, kom naar de koning, maar de koning komt naar u. Mooi hè? Dat is de evangelie. De koning komt naar u toe. Ja, dat zegt hij. En dat is ook gebeurd, hè? Ja, de hemelen zijn gescheurd en de koning is uit de hemel nedergekomen op de aarde. Hij heeft in onze straten geleerd en onze huizen gewoond. En ja, zo doet hij het ook door woord en geest. Zo doet hij het ook door woord en geest. Hij komt naar mij toe. Dat is ook de verwachting. Als het nou van mij afhing, ik moest naar hem toe. Maar hij komt naar mij toe. Door woord en geest. En hij zal komen zo persoonlijk. Uw koning zal tot u komen. Hij overbrugt de afstand. En dan zal hij alles helen als de heiland. Een heerlijke belofte. En die staat vast. Hè? De Heer heeft dat ook vervuld. En dan is het nog zo onmogelijk geworden in uw leven. Dan moet u zeggen, ja, ik heb door eigen schuld in de gevangenis gezeten. Of ik heb dit op me geweten en ik heb dat gedaan. Ik ben van binnen zo verdorven en verkeerd, heren. Maar, heren. Nou hoop ik op uw woord. Dat is mijn enige houvast. Als ik de Bijbel goed gelezen heb, dan is elke belofte, ja, voor wie gelden de belofte eigenlijk? Daar kun je bomen over opzetten en kerkscheuringen voor veroorzaken. Maar de belofte geldt allemaal voor zondaar, in ieder geval. En als je dat nou maar wordt, dan wordt de Bijbel zo vol, zo rijk, zo dik van beloften. Als je nou maar een zondaar wordt, een mens die nergens geen recht op heeft. Dan zul je zien hoe rijk de Bijbel is. En dat de Heere nou komt met zo'n belofte naar zo'n volk. Hè. Kom, vindt u God ook niet groot en goed en dienenswaardig die zo komt? Hij komt met deze vaste belofte en die zal hij ook vervullen. En hij heeft het ook vervuld in de volheid des tijds. En hij heeft zijn zoon gezonden. En van deze zoon, deze koning dus, hè, een echte koning, de enige koning, de koning der koningen, een koning die niet een keertje komt en dan weer gaat en zo, hè, ja, een koning die blijft tot in der eeuwigheid, zei Gabriel tegen de jonge Maria, zijns koninkrijk zal geen einde zijn. Een echte koning, wiens koninkrijk nooit wankelen zal, of door een aardbeving getroffen zal worden, maar dat eeuwig zal zijn, een eeuwig koninkrijk. Omdat de koning regeert, eeuwig en altoos. En hij zal tot u komen en hij is gekomen. En er wordt van die koning gezegd, als we naar de tweede gedachte gaan, als we van hem horen dat hij ook rijdt op een ezel, er wordt van hem allereerst gezegd dat hij rechtvaardig is. Nou zou je zeggen, dat moet een koning zijn, hè. Maar dat waren de koningen niet, hoor. Het rijk van de vorst van Babel, hè, Nebukadnezar, hè, die was niet rechtvaardig, hoor. Helemaal niet. Die dacht alleen aan zichzelf, aan zijn eigen eer. Toch? Het volk moet bukken, buigen voor hem, want dan zwaaide er wat. Het waren de koningen van de leeuwenkuilen en de vurige ovens, hè. Onrecht vond er plaats. Groot onrecht. Bang. Je kon bang worden voor zo'n koning, hè. Doodsbang. Ja, je was je leven niet zeker, hoor. Dat is bij deze koning anders. Ja. Bij deze koning is je leven zeker. Maar bij die andere koningen niet. Nee. En die koningen die daarna kwamen ook, het waren allemaal dictators. Koningen die leefden voor zichzelf en die heb je vandaag de dag ook nog genoeg. Hè? Voorgangers die leven niet voor het volk, nee. Die het recht niet lief hebben. Nou, deze koning heeft het recht lief. Dat wordt van hem gezegd. Mag u een streep onderzetten? Hij is rechtvaardig. Hij heeft rechtvaardigheid lief. Het betekent hij zal alles recht zetten ook. Hebt u niet zo'n koning nodig, die alle dingen recht zet in je leven? Die zorgt dat alles weer goed komt in je leven? Die aan alle zonde en schuld een einde maakt? Rechtvaardig is hij, hij bemint het recht. En daarom komt hij ook op aarde, om te buigen onder het recht van God de Vader. En dat genoegdoening te geven. Want God eiste natuurlijk de eeuwige dood. Niet zomaar 70 jaar en in een vreemd land. Dacht je dat dat de straf voor de zonde was? Wel nee. Dat is de straf voor de zonde niet. Dan zingen we van Psalm 103, hij straft ons maar naar onze zonde niet. Nee, 70 jaar in een gevangenis, dat is de straf op de zonde niet. Zonde, dat eist de eeuwige dood, hè. Ja, de zonde, de schuld eist een eeuwige dood. Ja, en daarvoor kwam nu die koning. Om die straf te dragen. En dan is er ook geen reden meer om te vrezen. Als die straf gedragen is. Naar het recht van God, en daar gaat het om, moet de Heere straffen met de eeuwige dood. En die straf, de toorn van God over de zonde, wilde deze koning nu dragen. Heb je nou ooit van zo'n koning gehoord, die voor zijn onderdanen de straf wil dragen? Jezus Christus is zijn naam. Hij komt op aarde, maar hij is iemand die het recht lief heeft. En hij heeft de straf ondergaan. En wat hoort dan ook bij die rechtvaardigheid? dat is ook rechtvaardig, dat hij nu zondaren laat delen in de vrijspraak. Ja, in de verlossing. Hij betaalt, anderen profiteren ervan. En dat is ook rechtvaardig. Dat hij ook zijn goederen uitdeelt. Anderen laat delen in het heil. Anderen laat genieten van het leven. Het eeuwige leven. Er is voor betaald. Hij is rechtvaardig. En hij moest er wel een hele diepe weg voor gaan, ja. Er wordt van hem gezegd dat hij arm is, ja. Nou ja, u denkt natuurlijk aan die mooie woorden van de apostel Paulus. Dacht ik ook gelijk aan als je dit leest, hè. Ja, gij weet de genadegave van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, dat hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Arm, ja, hij was ook echt arm natuurlijk. Maar dat betekent het niet ten diepste. Hè? Die armoede betekent hier onuitsprekelijk alleen zijn. Heel erg alleen. Niemand die naar je omkijkt. Niemand die voor je zorgt. Wel voel je de toorn over de zonde. Dat is arm. En zo arm werd de heiland, ja. Zo arm. En dat wist hij, koos ervoor. Hoe zal ons leven zijn? We denken er wel eens aan als je een kind krijgt. Hè? Hoe zal het gaan met dat kind? Hoe zal hij worden? Wat zal hij worden? Hoe zal het gaan met zijn leven, zijn toekomst? Wat voor tijd zal hij leven? Weten we allemaal niet. Christus wist het wel, hè? Wist alles. En het overkwam hem niet van, oh, wat zal ons nu vandaag weer overkomen? Nee, hij wist precies wat er gebeuren zou. Hij koos voor die stal, hè? Hij koos voor die kribbe. Wist hij. Hij koos voor het kruis. Dat was van hem. Hij was arm. Maar die kroon die hem stak. En dat kruis dat hem brak. Die waren van hem. Ja, die waren van hem. Al zijn ze naar recht toch voor mij, hè. Dat is de weg die hij wil gaan, de weg van de betaling. En zo zal hij goederen verwerven. Hij kan het doen. Ja, ik kan andere arme mensen niet helpen, want ik ben zelf ook arm als het daarover gaat. Maar hij is toch degene die betalen kon en betaald heeft. Daarom is hij wel die duisternis ingegaan, maar er ook weer uitgekomen. Want hij kon betalen. Hij had zelf geen schuld. Hij was arm, maar ook rijk. Rijk aan gerechtigheid. En dat kan voor God bestaan. En nu die gerechtigheid, dat is wat hij uitdeelt aan verloren zondaren. Die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Hij is een heiland. Dat is zo'n mooi woord, hè. Hij maakt heel. Kijk nog eens naar die vervallen hut. Hè? En die muren die in puin liggen. En de tempel van Salomo. Het is geen gezicht meer. Helemaal verwoest. Maar wie kan dat alles weer opbouwen? David wist na zijn zonde met Bathsheba en de moord op Uria en al die ellendige dingen die er gebeurd zijn. Hij kon het nou nooit meer goed maken. Nee, dat denken mensen wel eens dat ze door allerlei dingen het goed kunnen maken. En dan zeggen ze, nou ja goed, ik ben ook geen volmaakt mens, maar we zullen nu ons best doen, we zullen zus en zo leven. En dan denken ze dat ze het nog goed kunnen maken bij God. Kan niet. Nee, kunnen niks goed maken. We hebben echt een heiland nodig, die het doet voor een ander. Die het alles doet en alleen doet. En dat wist David ook. Hij zegt, kom op, we gaan er weer tegenaan. Nee, hij bad. O Heere, bouw gij de muren van Jeruzalem weer op. Dat is zijn troost geweest. Dat er een God is die getrouw is. En het onmogelijke doet en breuken herstelt. Schuld verzoend, kloven overbrugt. Dat is God. En daarvan hebben ze ook gezongen toen ze daarop mochten zien. Laat Heere lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen, die liefelijk zijn en harten treffen. De Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen, vergaderen en in vrede doen leven, hen die uit Israël zijn verdreven. Wat is de bekering eigenlijk? Wat is het geloof? Wat is de wedergeboorte? Dat is de rechtvaardiging. Dat is allemaal dit dat je God nodig krijgt. Als de God die alles doet, uit en door en tot God zijn alle dingen. Dat je God in je leven nodig krijgt en het van hem alleen leert verwachten. We leven in de adventsdagen, maar je blijft er aan je dood een adventskind. Ja dan zal alles heerlijk vervuld worden. Een heiland is hij. Hij heelt. Hij geeft troost ook. Hij troost zondaren. Ja, een heerlijke trooster is hij, ook nu nog, door woord en geest. En dan heb je dat mooie beeld van een rijdende op een ezel, hè? Ja, nou dat heeft hij dan ook letterlijk gedaan, toen bij de intocht in Jeruzalem. Stuurde twee discipelen naar een gehuchtje en daar zouden ze een ezelveulen vinden samen met zijn moeder. En die moesten ze dan losmaken en dan zou die eigenaar zeggen, hé, wat doen jullie daar? En dan moesten ze zeggen, de Heere heeft het nodig en dan was het goed. Die man die kende dus de Heere, die zei niet de Heere, waar heb je het nou over? Die kende de Heere, ja, die hield van de Heere en die zei, oh ja, natuurlijk, eigenlijk zijn die ezels helemaal niet van mij, alles is van hem. He? Deze aarde met alles wat zij heeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heeren. Nou, die man die rekende er zo over. Dus, en die ezel had de Heeren nodig omdat deze belofte vervuld zou worden. En dan kun je zeggen, nou ja goed, een ezelin, dat was dan ook een muildier dat eigenlijk bij een koning paste. Dat was met de zalving van van koning Salomo ook zo, hè? Die reed ook op een muilezel. Dat is wel zo, ja. Maar toch zit er een heel mooi en ander beeld ook achter. Het beeld van een heiland, van een koning, die zo dichtbij komt. Op mijn niveau, hè. Op mijn niveau. Ja, begrijpt u? Dat is mooi, hè. Zo'n hoge, heerlijke koning komt op mijn niveau. Hij komt niet op een paard, een briesend paard aanstormen. Een paard, nou ja, ik weet niet hoe je erover denkt. Ik ben bang voor een paard hoor. Zo'n paard, zo'n groot beest. En er moet nog eens een ruiter op zitten ook. Met zo'n, die is nog helemaal zo hoog. Zo'n paard. Ja, nee, daar heeft natuurlijk ook wel mee te maken dat ik het ooit een keer meegemaakt heb op Urk. Dat ik op zo'n kar bij mijn oom zat, een melkboer, en dat paard dat sloeg op hol. Verschrikkelijk. Door de straatjes van Urk heen. Ja, maar goed. Maar een ezel, daar ben ik niet bang voor. Nee, daar ga ik rustig naartoe. Zo'n beestje. Ja. Nou, dat is nou met die koning zo, hè. Daar kun je naartoe. Het is geen afstand. Ja, daar kun je met alles naartoe. U zegt misschien, hoe kom ik nou zelf ook aan dat heil van die koning, hè? Nou, dan moet u naar hem toe. Hij komt naar u en hij rijdt rond op een ezeltje. En dan kunt u makkelijk bij hem komen. Ja. Bij wijze van spreken gaat hij nog vandaag door de kerk heen en door onze levens heen, rijdende op een ezel. Ja, als je nou een schuld had, hè. Nou, je haalde het niet in je hoofd om daarmee naar Nebukadnezar te gaan. Of later naar keizer Nero. Die zag je aankomen. Of als je zat met een bepaalde angst. Hè? Een zorg. Oh, toen waren ze niet thuis. Nee, dan was Nero niet thuis. En Nebukadnezar ook niet. Nee, daar hoefde je niet bij aan te komen. Bij deze koning wel. Ja, dan kun je met alles wat je hebt en bent en bezighoudt terecht. Hij gaat daar rond op zijn ezel. Hij komt zo heel dichtbij. En dan ook, ja, ik weet ook, er zijn ook in onze gemeente, hè, mensen die, oudere mensen ook, ja, daar hoef je niet oud voor te zijn, maar ook ouderen die toch dat eng vinden, dat virus, hè, dat dreigende virus. Ze zijn oud. Geef het nou eens toe dat je bang bent voor de dood. Dat je niet durft te sterven. Je ziet de dood wel steeds dichterbij komen. Je moet naar die heiland toe. En hij komt voorbij vandaag. Niet op een briesend paard waar je voor aan de kant moet. Omdat hij je anders zou vertreden onder zijn hoeven. Nee, een ezeltje. Hij komt zo heel dichtbij. Ga naar hem toe. En zeg dat je bang bent. Bang voor de dood. Bang voor het ontmoeten van God. Die alles van je weet. Hij zal je helpen. Hij zal je helpen. Hij zal je helpen. Hij is de vriend in nood. Hij loopt daar door onze straten. Hij zit aan onze tafels. Hij komt in onze huizen. En hij rijdt daar rond op zijn ezel. En wees dan toch niet bang voor hem. Als je bang bent, dat hoeft je tegen Nebukadnezar niet te zeggen. Die lacht hier gewoon uit. Daar moet je sterk voor zijn. Die koning zei, hup, sterk zijn, dapper zijn, doorzetten. Zegt hij niet, hè? Nee. Hij is een heiland, hij zal je helpen. Hij helpt door middel van woord en geest. In de kerk kun je het ook zo voelen, hè? Dat hij er is, dat hij van je af weet. En dan voel je dat hij zelf die afstand overbrugt, die wij zelf maken. Dan komt hij naar je toe. En dan mag je komen met je nood. En met je schuld. En met je zonde. En je zegt het tegen hem. En hij doet er wat mee, want hij is een heiland. Hij zal je onderwijzen dat hij nu die weg wilde gaan. Nu gaat hij op zo'n ezeltje naar Jeruzalem bidden. Straks komt hij er weer uit met een kruis op zijn schouder. Uitgedreven, uitgeworpen. Zal hij je onderwijzen in de weg die hij gegaan is. Om nu voor zulke mensen de dood te smaken. En verzoening te brengen bij God de Vader. Hij zal het je bekendmaken. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Die tot hem komt en zegt, Heere, mijn nood is zo groot en ik weet het niet. Hoe moet dat ooit goed komen? Het is alles in puin. Ja. Een ezel. Vindt u niet dat de heiland dichtbij komt? Voor hem hoef je niet bang te zijn, hoor. Kinderen in de kerk. Ben je wel eens bang voor de Heere? Bang voor de duivel? Ja, dan moet je maar zijn. Ben ik ook bang voor, hoor, voor de duivel? Ja, de duivel. Dat is zo'n engert. Moet je ver bij vandaan blijven, hoor. Ja. Maar de Heer, hoef je niet bang voor te zijn? Nee, hij komt toch naar ons toe? Zie hem niet rondgaan nu onder ons op zo'n ezeltje. Misschien dat je zelf ook een ezel, een lief dier vindt. Misschien ben je ook wel bang voor een paard, net zoals ik. En dan durf je naar hem toe te gaan. Dan zeg je, Heer Jezus, ik kom naar u. Wil u mij verlosser zijn. Een heiland. Mooi woord, hè? Hebben we nodig die alles goed maakt in je leven. Die laat zien wat hij gedaan heeft voor slechte mensen. En dan is er niks anders schiet er dan over dan die blijdschap, hè? Waar de tekst ook mee begint. Verheug u zeer, gij dochter Sions. En juich, o gij dochter van Jeruzalem. Dat ga je krijgen, hoor. Als je deze koning mag ontmoeten en je leert hem kennen, dan komt er zo'n onvoorstelbare vreugde en blijdschap in je hart. En zoveel liefde ook voor deze heiland. Dat komt er dan in je hart. En je gaat hem dienen. Je gaat hem volgen. Je gaat achter hem aan. Ja, dan is het echt. Steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Verworpen door velen, hè. Maar ook, jij loopt achter hem aan. U mag hem leren dienen. U mag hem leren volgen. O Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. Het Hosanna, hè. Wees ons genadig. Dat wordt het gebed. En dat is een gebed van geloof. Het geeft ook zoveel vreugde. Er is vastigheid in het leven. Er is toch grond onder je voeten. Je hebt toch iets om aan vast te houden. Ook al gaan dingen zo heel anders als dat je gedacht had. En leven in een onzekere tijd. Maar dit is zeker. De heiland is er. En de heiland leeft nu nog. Straks komt hij op de wolken des hemels. En als je hem nooit op zijn ezeltje hebt ontmoet en gevraagd om het heil, wat zul je dan bang wezen? Dan ziet hij er heel anders uit hoor. Als een rechter van levenden en van doden. De koning op zijn grote witte troon. En degenen die hier tot hem de toevlucht hebben genomen, zullen dan ook niet bang zijn. Nee, ook dan niet. Het is dezelfde. Dezelfde die daar op die grote witte troon zit. Is degene die tot mij kwam. Rijdend op een ezel. Ja, de mensen die terugkwamen uit de ballingschap. Ze hebben gezongen. Psalm 126 vers 2 citeer ik. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Dies juichen wij en zijn verblijd. Breng, Heere, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als die watervloed die het zuiderland herleven doet. Amen.